Liefde gemeente, aan de orde van overdenking is uit zondag 44 van de Heidelbergse Catechismus de laatste vraag en het antwoord, dat is vraag en antwoord 115. Heidelbergse Catechismus zondag 44, vraag en antwoord 115. Daar vraagt de onderwijzer: waarom laat ons dan God zo scherp de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Het antwoord luidt eerstelijk: opdat wij ons leven lang onze zondige aard, hoe langer hoe meer, leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, dat wij zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover. Wij hadden erboven geschreven boven de zondagen die gaan over de heilige wet des Heeren, de vreugde der wet. Wij letten nu, en dat is het slot, tenminste voor wat betreft de Heidelbergse Catechismus over de wet, wij letten nu op de vraag waarom de wet zo scherp gepredikt. En wij geven daarop ten antwoord: tot ontdekking, tot Christus en tot vernieuwing. Waarom de wet zo scherpelijk gepredikt? Tot ontdekking, tot Christus en tot vernieuwing. Geliefde gemeente, we hebben nu de laatste vraag van deze zondag voor ons. Het waren niet de onbelangrijkste vragen. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? En, vraag 115, als dat dan niet zo is, waarom dan toch die prediking van de wet? Dat heeft al heel wat stormen veroorzaakt in het denken van mensen. Ik denk nou onder andere ook, vorige week is de oudste zoon van broeder Hovenwerk naar Canada teruggegaan. En daar hebben we nog een poos mee gesproken. En toen vertelde hij me dat hij 11,5 jaar geleden hier in de kerk geweest is, een keer. En hoe slecht dat hem dat bevallen was. En de kern daarvan was toch ook wel vandaar dat hij verleden week bij het uitgaan zei: en nou net weer die 44ste zondagafdeling. Maar dat hij vertelde hoe een afkeer, ja, een, je zou bijna zeggen een haat, hij gevoelde tegen het woord. En als ik me goed herinner, het is wel lang geleden, ging het toen over Romeinen 7. Maar dat weet ik niet heel zeker. Maar het kwam in ieder geval wel hierop neer dat het met ons niets gedaan is en dat Hij alleen onze zaligmaker is. En dat wij voor en na akelige mensen zijn. Die altijd ervaren wat de apostel zegt: als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Nou heb je hier en daar, tussen haakjes, ik was blij dat de sfeer wat opgeklaard was. En dat we in broederlijke liefde elkaar de hand mochten schudden. Maar wat ik zeg wou, zo heb je hier en daar allerlei bewegingen die hier volop in het geweer komen en zeggen, ja, dat is toch iets. En als je toch zo erover spreekt, dan, ja, er zit zo weinig perspectief in. En, ja, blijven wij dan maar zo. En zij hebben gezegd, heb ik vorige week al genoemd, wij kunnen het wel. Wij kunnen het wel. Als wij genade van God hebben ontvangen, en als wij wederom geboren zijn, dan kunnen wij het doen. De wet van God volkomen onderhouden. Dat we het niet doen is de strijd, dat is onze zonde, maar we kunnen het wel. Ja. Ik heb verleden week verschillende dingen genoemd uit de Bijbel, noem er dan eens een op, die het heeft gekund. Noem er eens een op, ik weet wel dat de ene legt weer wat meer de nadruk op de heiligmaking dan de ander, maar noem er dan eens een op, die kan zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd. Van zonde en van overtreding. Daar staat de wagen stil, want het hele woord van God is vol van mensen die door de Heere worden gezien, erkend, gekend als heiligen, en waar wij genoeg aanmerkingen op kunnen maken. Dan zullen we, ja, maar dat dan, en dat dan, en dat dan. Niet één uitgezonderd. De meest zachtmoedige mensen, mensen die wandelden voor het aangezicht van de Heere, het zijn, het waren zondaren. Maar weet je wat nou zo typisch is? Dat mensen die het meest dan huldigen het standpunt van wij kunnen het wel, dat er in de praktijk vaak zo weinig van terecht komt. Nou ja, ik bedoel nou niet dat ze uitwendig tamelijk door een ringetje te halen zijn. En dat ze in alle eenvoud wandelen. Dat heeft er blijkbaar ook mee te maken. En dat je zegt, jongen, hoe is het mogelijk dat een mens zo ver kan komen? Nou ja, het gaat hier in vraag 115. Over het scherpelijke prediken van de wet. En het scherpe prediken van de wet, dat houdt niet in een formele, een uitwendige gehoorzaamheid of rechtzinnigheid. Of een gehoorzaamheid welke zich uit in dit doe ik niet en dat doe ik niet en dat doe ik wel. Dat houdt het scherp van de wet niet in. Maar het scherpe prediken van de wet houdt in de wet in het licht van Jezus Christus verklaren. Zoals Hij gesproken heeft over de wet. Het gaat hier niet over een wettische prediking. Waarbij we met grote intentie bezig zijn om allerlei dingen en dingetjes te noemen die niet goed zijn. Maar de scherpe prediking van de wet houdt in de wet in het licht van Jezus Christus, van de Zoon, hoe Hij heeft gesproken als de ware uitlegger van de wet over de wet. Mensen willen graag een andere kant op. In die tijd ook. Jezus moest wat zeggen, want die discipelen hadden hun handen niet gewassen voor het eten. Jezus moest er eens iets van zeggen, want ze ontheiligden de Sabbat. Ze waren aan het wandelen tijdens de wandeling aan het aren plukken en wrijven. Zo was er altijd wat. Maar dat was nog niet de scherpe preking, dat leek scherp. Maar als het daarop aankomt, wie ben ik van harte voor mijn getrouwe God en Vader in Jezus Christus, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem heeft overgegeven in de dood. Wie ben ik voor hem? Dan komen we in de buurt. Want daar gaat het om. Dat is de scherpe prediking van de wet. Liefde. Al komt die liefde soms wel eens raar voor de dag. Geloof. Al lijkt het wel eens meer op ongeloof dan op geloof. Barmhartigheid. Daar gaat het om. Het gaat niet om een formaliteit. Het gaat daarom, wie zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Daar gaat het om. Ja. Als dat nou de scherpe prediking van de wet is, dan is dat andere vaak oppervlakkige prediking van de wet. Casuïstiek. Idee van het laadje wat ik vanmorgen aanhaal. Je trekt een laadje open en je kijkt even. Nee, dat mag niet. Dat mag net. Dat kan er net bij door. Maar zo zit het niet voor die hoge God. Daarmee kunnen wij het niet maken. En daarom geloof ik zeer zeker dat de scherpe prediking van de wet de prediking is van de wet des geestes, des levens in Christus Jezus. En wat hij heeft gezegd, als hij het opnam tegen een dood formalisme, als hij zei, maar ik zeg u, de oudjes mag het dan heel wat gezegd hebben, over heiligheid en over heiliging, maar ik zeg u, en nu wordt die wet gepredikt, scherpelijk, niet als een wet van Mozes, of Hammurabi, een of andere Babylonisch, Mesopotamische wetgever. Nee. Ook niet als een soort burgerlijk wetboek van strafrecht. Nee. Maar die wet die het aanlegt op ons hart, op het schepsel, dat het zijn God ontmoedig eer, al zijn je handen niet zo schoon. Vergeef me dat ik het zeg, maar daar kijkt de Heere nog wel doorheen. Daar kijkt de Heere nog wel doorheen. Maar of dat je vader vader laat zijn, en de zoon, en de geest, de heilige geest. Want als je met je schone handen zou zeggen, mij heb je nooit een bokje gegeven dat ik met mijn vrienden vrolijk zou zijn. Dan kun je een voorbeeldige kerel wezen, altijd gewerkt hebben, maar je bent nog veel en oneindig veel verder van huis dan dat mannetje dat daar terugkomt in Londen. Want hij moet naar vader toe. Vader is vader. Geliefde gemeente, ik hoop dat deze dingen in ons hart door de Heilige Geest ingegrift worden. Dat dat de scherpe prediking van de 10 geboden, dat is geen formaliteit, dat is geen wetticisme. Dat bedoelt de Heere God niet. Maar de Heere God bedoelt dat we hem lief hebben boven alles en de naaste als onszelf. En hoe meer die wet nu als een vreugdevolle gave van God door Christus voor zijn rekening genomen, hoe meer ons die nu wordt verkondigd, hoe meer dit aan de orde komt. Eerstelijk, opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. Ontdekking. Onze zondige aard. Staat hier niet dat je maar eens moet gaan beginnen om goed overal tegenaan te schoppen. Alsof er geen God in de hemel is. En dat je maar eens iemand moet doodslaan om te weten dat je een moordenaar bent. En een flinke bankroof moet plegen om te weten dat je een dief bent. Dat staat er niet. Zo kan het soms ook gaan. Maar dat is niet de bedoeling van de catechismus. De catechismus spreekt over onze zondige aard. En gelukkig als die aard een klein beetje in de kooi mag zitten. Als er een slot op komt, dat het zich niet omzet in allerlei zonden, in allerlei ongerechtigheden, in allerlei noem maar op. Onze zondige aard. Wat betekent dat dan? Mijn aard, dat is mijn natuur. Mijn geaardheid. Soms zie je in het natuurlijke leven merkwaardige dingen. Dan lopen door bepaalde familieën bijvoorbeeld een lijn die je telkens weer terugziet. Dan zeggen de mensen soms, nou die komt niet uit een goed nest als er wat gebeurt. Want zijn vader had ook al zoiets aan de hand. En zijn opa, dat weet ik, die deugde ook niet. Op een bepaald terrein. Die mensen zijn allemaal nogal van de dit of dat geweest. Nou, daar zit misschien wat in. Maar nou gaat het over ons. Onze zondige aard. Er wordt hier dus gesteld dat wij een zondige aard hebben. En dat die zondige aard zich niet wil onderwerpen aan de aard van Christus. En dat die zondige aard blijkbaar al de tormenten en vloeken van de wet heeft doorstaan. En dat die nog leeft. En blijkbaar niet te repareren is. Niet op te knappen. Nee, maar dat is toch, dat kan toch niet? Ja, nou, het staat hier. En dan weet ik wel, het is de catechismus. Maar de catechismus die put uit het woord van God. We hebben Romeinen 3. Wat dan zijn wij uitnemender dan die mensen die maar doorgaan met kwaad en ze ganselijk niet. Ganselijk niet. Joden, zijn jullie uitnemender dan de heidenen? Ganselijk niet. Want waarin je anderen oordeelt, veroordeelt je jezelf. Je doet dezelfde dingen. Eerlijk. Ach, eerlijk. Wie is er eerlijk? Dat is ook een eigenschap die je bij een mens niet vinden kan. Maar de Heere maakt eerlijk. En bij die eerlijkheid behoort ook dit. Ik heb een zondige aard. Die heb ik. Die heb ik meegebracht. Daar ben ik mee geboren. Dat ik altijd tegen God in wil. Als je dus iemand tegenkomt die, nou ja, die een soort onaardse indruk maakt. Alsof hij niet meer hoeft te eten, alsof hij niet meer hoeft te drinken, of dat hij nooit boos is, en of dat hij altijd in een goede stemming is, en of dat hij altijd eerlijk is, en of dat hij nooit heeft gelogen, dan zou je haast zeggen, dan moet je vragen, joh, van welke planeet ben jij afkomstig? Waar kom jij vandaan? Want wij hebben allen een zondige aard. Dat is niet positief hoor, dat is negatief uiteraard. Een zondige aard. Uit het hart van de mens komen voort boze bedenkingen, overspelen, dieverijen, valse getuigenis en noem maar op. Dat is de aard. Val niet mee om een beest tegen zijn aard in over te wennen. We hebben het vergebracht. Als je de kat zo heel gezellig ziet liggen aan je voeten, een beetje snorren, een beetje spinnen, denk je, wat een lief beest. En als je dan nog een pootje geeft, en je geeft hem zo een stukje worst, en ja, aardig beest, maar dan moet je eens even wachten. Doet de deur nou eens open. Hij heeft ook een kat. Maar het kan gebeuren dat hij 's morgens een kop ziet liggen van een beest. Nog een paar veren. Een paar stukjes nagels van poten. Zijn aard. Die verloochent hij niet. Die komt telkens weer naar voren. Of hij moet zo oud zijn, zo oud. Dat hij amper meer lopen kan. Maar dan nog zie je hem. Als hij een vogeltje ziet, of een visje, gelijk komt dat hele lijf in actie. Aard. Eigenlijk is het ook geen huisdiertje, maar het is een roofdiertje. Dat is een aard. Ja, de kinderen, die weten het wel. Hoe knap de mensen zijn dat ze van roofdiertjes huisdiertjes kunnen maken. Maar vergis je niet, op een gegeven ogenblik kan die aard naar voren komen. Net als bij een of andere hond, die een beetje bloed proeft, en hij verandert in een verscheurend roofdier. De aard van het beest. Zo is onze aard gericht tegen God. Dat blijkt toch uit het hele leven. Zelfs mensen die zeggen dat ze niks geloven, die overal een schop tegengeven, die geven blijk in hun doen en laten. Dat ze rekening houden met de zondige aard. Hoezo dan? Waar komen nou al die verworvenheden vandaan? School. Middelbare school. Hogeschool. Universiteit. Waar komt dat allemaal vandaan? Wetten hier, wetten daar. Ouderlijk huis. Je hebt mensen die hebben de been uit hun gat geschopt om alles omver te krijgen. Waarom? Ze willen er niet aan dat die aard niet deugt. Ze willen er niet aan dat we een leidsel nodig hebben, ook in de gewone dingen van het leven. Ze hebben ze niet aan. En daarom deugt er niks. En daarom is er niks goed. Enzovoorts, enzovoorts. Maar de hele geschiedenis bewijst het. Die aard. Die wordt in de huisgezinnen. Daar wordt er al mee begonnen. Om het een beetje aan te pakken. Je doet. Afleiden. Nee, dat kan niet. Geef hier dat mes. Geef hier die lucifers. Ja, je kan overal wel tegen schoppen. Maar vergeet niet, je schopt je eigen leven, je eigen wereld in elkaar. Echt hoor. Dat bewijst de praktijk hoor. Mens kan niet zonder. Waarom niet? Omdat zijn aard niet deugt. Mensen willen tegenwoordig niet trouwen. Dan zeggen ze. Briefje. Niks nodig hoor. Weet je wat ze dan doen? Dan gaan ze naar de notaris. Gaan ze stukje op laten maken. Hoe het verder moet. Over de center en over het huis. Mooi hè. Ze moeten er toch op de een of andere manier aan. Want anders klopt het niet. Anders gaat het niet. Zo gaat het nou in het leven. Dan wordt het weer geordend. Er komen weer wetten. Er komen weer puntjes om te regelen. Te reguleren. Waarom? Omdat we zo'n goede nee. Omdat onze aard. Die staat voor alles open. En die laat rustig iemand zitten. Met schuld. Met narigheid. Met ellende. En trekt zich verder nergens meer wat van aan. En dat moet je toch voorkomen, zeggen we dan. Eerstelijk opdat we ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. We zijn niet zo gauw aan het eind bedoeld. Mijn moeder zei wel eens tegen een jongen toen 12 jaar was, of 10 of 12 jaar. Toen geloofde ik vast dat ik een zondares was, maar ik ben nou 60 of 65 jaar, of 70. Nou zeg ik heb er toen niks van geweten, het is allemaal veel erger. Ik deug helemaal niet. Er deugt niks van mij. Waarom wordt nou die wet des geestes des levens, die wet die zo vreugde is omdat het van God zelf is, waarom wordt die ons nou gepredikt? Anders hebben we een vreselijke verbeelding en ondertussen brengen we nergens wat van terecht. Anders zeggen we, we zijn lieve mensen, oh dat moet je van mij niet denken, dat hoef je van mij niet te denken hoor. Als ik ja zeg, dan is het ja, en als ik nee zeg, dan is het nee, enzovoorts, enzovoorts. Maar ondertussen ga je de boot in. Dat wil de Heer niet. Dat wil de Heer. De Heer weet wel dat met ons ja zeggen is het lek niet boven water. Maar wij zouden, als we nou nooit daar meer iets van hoorden, hoe God heilig is en zijn wet is heilig en goed, zou mens de inbeeldingen van zijn hart erboven gaan en ondertussen de hele wereld afbreken. Nou komt het gebod. En dan niet zomaar een gebodje, maar een gebod wat mijn hart raakt. Liefde. En nou komt de aap aan de man. Zolang je nergens over praat, is er niks aan de hand. Maar nu komt de Heere God. En die zegt, ja. Heb mij lief. Vertrouw op mij met uw ganse hart. Ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. Ik ben toch de Heer uw God die u uit Egypteland verlost heeft. Hoor naar mij. En nou komt het uit. Nou komt het uit hoe ik eigenlijk ben. Zo zondig van aard. Kijk, als ik zeg. Zo leg ik de kinderen altijd uit. Als ik zeg, ik ben een goede timmerman. Een hele goede timmerman. Ik kom solliciteren, meneer. Oh, kunt u kozijnen maken? Ja, meneer. Kunt u een deur afhangen? Ja, meneer. Kunt u pen- en gatverbinding maken? Ja, meneer. Oh. Kan eigenlijk alles, meneer. Oh. Er is niks aan de hand. Meneer is nog tevreden en ik ben ook nog tevreden. Maar na een kopje koffie en een kennismaking zegt meneer, nou joh, er moeten 20 kozijnen gemaakt worden, of er moet een deur afgehangen worden, daar en daar ga je vangen. Dan komt de wet. Dan komt het gebod. Dan ga je aan het werk. Misschien denk je ook wel dat je het kan. Je zet de machine aan. Je schuift een stuk hout eronder. Klap, boem. Je bent wat vergeten. Als het eindelijk zover is, ligt er al een puinhoop naast de machine. Een te korte en te lange stukken hout. Daar komt meneer aan. Ik dacht dat jij zo'n goede timmerman was. Dat jij alles kon. Ja, meneer, ik weet eigenlijk niet goed, meneer. Maar ja, het is al een poos geleden, meneer, en dit en dat. Oh. Nou komt het uit. Hoe het er echt met je bij staat. Vervelend is dat. Kinderen, jullie weten het vast van school. Heb je geleerd, jongens? Ja, meneer. Ja, hoor. Maar heb je die les? Ja, meneer, die had u toch opgegeven? Nou, goed. Wat is dat en dat en dat noemde? Daar val je door de mand. Heb jij wel zo goed geleerd? Heb jij werkelijk wel je best gedaan? Hoe lang heb je eraan besteed? Daar begint het hoofd te zakken. Een kleur. Voel je het nou, mensen, waarom wordt die wet in de eerste plaats zo scherp in Christus gepredikt? Waarom? Ja, anders blijf ik maar dromen dat er op de hele wereld geen beter mens is als ik. En dat, al heb ik mijn fouten en gebreken, de eerste nog moet komen die mij overtreft. Daarom. Maar dan blijft de Heer maar zeggen, maar ik zeg u. Je legt de mensen lasten op die te zwaar zijn om te dragen. En je raakt ze zelf met je pink niet aan. Waar het eigenlijk om gaat, daar doe je niks mee. O, wees toch. Ja. Misschien vind je het een beetje overdreven dat ik dat zeg, maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig. We hebben het nodig. We hebben het nodig. We hebben het nodig om te ontdekken waar we zijn. En om steeds weer in natuurlijke leven heb je het nodig omdat je anders niet leven kan. Dat blijft staan. Je kunt niet leven. Je kunt niet alle scholen omver schoppen en alle fabrieken en kantoren opdoeken. Ja, dat kan gewoon niet. En degene die dat zeggen, die bewijzen in hun eigen leven dat het niet kan. We zijn nou eenmaal bezig om kleine mensjes te worden. En daar zijn vader en moeder bij ingeschakeld en de meester en de kerk en noem maar op. Maar nou gaat het even over het geestelijke. Het is natuurlijk een aardig voorbeeld wat ik gaf om de nuttigheid en de nodigheid van die dingen te noemen. Maar nou gaat het over het geestelijke. In het geestelijke is het juist levensgevaarlijk als je denkt, nou weet ik wel genoeg. Nou ben ik ver genoeg en nou kan ik het om. Ik snap het nou wel. Ik snap het nou wel. En om dat te voorkomen, laat de Heer die heilige wet scherpelijk prediken. Daarom opdat ik er niet bovenuit groeien. Dat ik die wet in mijn zak steek. Daarom doet de Heer dat. Want de Heer wil zijn eer niet aan anderen geven. En zijn lof wil hij niet aan gesneden beelden geven. En daarom hoe langer hoe meer die prediking van Christus en van zijn heilige wet. Want daarin komt het scherpst uit hoe het van binnen is, zodat we misschien wel uitroepen: Heere, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Want Jezus heeft meer dan eens tegen die mannenbroeders gezegd: hoe lang zal ik u nog verdragen? Hoe lang zal ik nog bij u zijn? O ongelovige slacht. En dan Christus. Dit is nou een scherp puntje. En ik zeg dit even ter toelichting erbij. Jongens, meisjes, in het gewone leven, dan moet je niet bij een ander wezen. Nou ja, niet bij een ander wezen, maar ik bedoel, je moet niet alles afschuiven. Er staat: leer de jongen de eerste beginselen naar de eis van zijn weg. Dat is een voorbeeld. Maar het is nou eenmaal in het leven nodig. Dat heb ik nodig, dat hebben we allemaal nodig. En dan moet je niet zo slap doen en zeggen: ja, maar ik kan dit niet en ik kan dat niet en zus en zo. Nee, gewoon vooruit. Maar nou is het geest, nou gaat het over de geest. Over wat wij kwijt zijn door de zondeval. En dan is de oplossing niet: ja, het is waar, die dominee heeft gelijk. Of God heeft eigenlijk gelijk, het lijkt er nog niet op. Het lijkt er nog niet op. Uitwendig gaat het wel een beetje, maar ja, de Heere, daar heeft iemand gelijk aan. De Heere ziet het hart aan. En hou ik nou echt? Heb ik nou liefde? Heb ik nou dit tot de naaste? En dit en dat? Nee, daar moet ik eens wat aan doen. Daar moet ik eens wat aan doen. Ja, maar dat is de bedoeling niet. In het gewone leven moet je er heel wat aan doen. Dat laat ik even staan. Maar nou gaat het over de eeuwigheid. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Hoe zal ik eenmaal, als ik sterf, mijn ogen opslaan zonder schrik om mijn God te ontmoeten? Hoe moet dat dan? Moet dat dan als een mensje die allemaal blokjes gebouwd heeft en elke keer weer, de ene keer kwam ik een blokje hoger. Voor mij was dat bij een blokje doos de grootste uitdaging, bij een blokje doos of blokjes hout. Hoe krijg je zo'n torentje nou zo dat hij in evenwicht blijft? Dan iets hier, iets daar en daar nog. Oeh, het wordt gevaarlijk. Even tegenhouden. Kijk eens of er nog één op kan. En dan moet je nog. Moeten wij zo voor God schijnen? Als we die blokken bouwen, torenbouwtjes. Nee, dat kan niet. Voor God moeten we verschijnen. Perfect. Daar mogen we nooit blijven steken. Daar moet alles zijn. Daarom staat er dat hoe langer hoe meer onze eigen verkeerde aard leren kennen, dat moet niet leiden tot een soort zelfverbeteringsinstituut. Dan moet je yoga gaan doen en naar een of andere goeroe gaan. Maar zelfs daarvoor je niet gewoon naar de kerk gaan. De kerk bedoelt dit en het evangelie bedoelt dat. En dat ik begeerig word. Hoe langer hoe meer. Zie je het? Christen worden. Steeds begeeriger wordt. Om de vergeving van de zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Wat is dat mooi gezegd? Weet je waarom het zo mooi gezegd is? De catechismus kent niet dat gearriveerde christendom. Mensen die er zijn. Mensen die het al verkregen hebben.
Mensen die vanuit een zekere hoogte achter die stukken staan. Die catechismus kent arme mensen, gewone mensen. Die wel 10, 20, 30 of 80 jaar nodig hebben om zichzelf te leren kennen. En dan zeggen ze nog doorgrond, schijn mij o God en ken mij. En zie eens of in mij een schadelijke weg is en leidt me op de eeuwige weg. Dat bedoelt de catechismus. De catechismus bedoelt nou niet eens even de zweep erover te leggen dat we nog wat harder werken. Maar hij bedoelt ons begeeriger te maken naar de vergeving en naar de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Want dat blijft staan, zonder dat kan het niet. Ik heb het kleed van een ander nodig. Ik heb de gerechtigheid en de heiligheid en de wetsvolbrenging van een ander nodig. En ik kan alleen maar vreugde hebben in de wet, als die wet voor het geloof totaal vervuld en verzorgd, blinkend en schitterend bij God bevonden wordt. Dat kan alleen mijn uitkomst maar zijn. Gods uitkomst. In Christus zoeken. Maar, en dat is nou het fijne in dit antwoord, waar we door de jaren heen altijd op hebben getracht te wijzen. Omdat er wel eens een beetje smalend de vraag gedaan wordt, ja, maar wij dan? Kan een mens dan maar doorgaan met stelen en roven en hoereren en noem maar op? Men vindt dit dan allemaal zo negatief en denkt dan, ja, wat is dat voor een gezeur? Want je kunt wel zeggen, ja, dat wij toch in de aap niet deugen, maar verder nou. En die verbinding, geliefde gemeente, die is zo nodig dat we dat verstaan. Want in het zoeken van de vergeving en de gerechtigheid van Christus, daarin is geloof nodig. Geloof in de Heer Jezus Christus. Om gemeenschap te hebben aan hem en aan zijn goederen. Maar om nou in die nieuwe geaardheid, die nieuwe mens, Christus Jezus te leven, dat mijn oude aard hoe langer hoe minder aan de orde komt, totdat hij de geest geeft. Omdat ik ervan uitga, hij is het opknappen niet waard. Hij is veroordeeld op Golgotha. Hij heeft de geest gegeven op Golgotha, die oude mens. Ik mag niet proberen in die zin er nog wat christelijks van te maken. Die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. In het geloof in die Christus moet mijn oude aard opgesloten worden. Mag mijn oude aard ten slotte als ik sterf de geest geven. Dat is bij alle bedenkingen die we hebben tegen de dood, alle openbare en verborgen angsten voor de dood, voor het lijden, is dat de stille vreugde. Dat het een goede dag zal zijn. Een blijde dag. Als die oude aard voor eeuwig ophoudt te bestaan. Dat is een geheim in het zondaarsleven. Dat ging ik aan, ik heb nog meer dan eens aangehaald aan een familielid, dat op vrij jonge leeftijd, 35 jaar, 9 kinderen, zo was dat, aan de kanker moest sterven. En dat ze allemaal zeiden, oh ja, maar dit en dat en de kinderen en zo. Toen zei hij, maak mijn hart niet week. Ik heb hem er nooit onder kunnen krijgen. Maar nu zal die het verliezen.
Hoe goed.
Dat was de blijdschap in het verdriet. Dat is nou ook de hoop en de verwachting van Gods kinderen. Niet dat ze het zo leuk vinden, dood, sterven, ziekte, lijden, noem maar op. Het leven verzet zich er automatisch tegen. Maar in de geest groeit er het besef, o God, wat zou dat zijn? Wat zou dat zijn? Om nooit meer gelast, nooit meer te maken te hebben met mijn zondige aard. Om u eeuwig te loven en te prijzen en dat het ik er voor goed tussenuit is. Kijk. Wanneer wij nu in die gerechtigheid van Christus mogen zoeken, dan kan daar alleen maar iets positiefs uit voortkomen. Niet, oh, dit is een zwaar stuk. Niet uit de bekeerde mens. Niet een bron in de gerechtvaardigde mens. Maar laten we dit toch altijd blijven verstaan en mogen verstaan. Uit de ware wijnstok. Uit Christus. Dat is het enige perspectief. Dat zijn geaardheid. Vergeet me dat woord. Dat het mijn geaardheid mag worden. Dat zijn opstanding mijn opstanding mag zijn. Dat hoe langer hoe meer hij in mijn leven plaats inneemt. Ik leef nog niet lid, maar Christus leeft in mij. Dat hij door het geloof in de harten mag wonen. Dat is de oplossing, of oplossing. Dat is het perspectief. De oplossing ligt op Golgotha. En in de hof van Jozef van Arimathea. Maar dat is de enige mogelijkheid. Waarvoor? Dat mijn aard niet als een tijger door de tralies heen kruipt om een ander bij zijn kladden te grijpen. Om te roven en te stelen en te moorden en te slachten en te verderven. Wat is de enige mogelijkheid dat ik bloed voor mijn hart krijg? Het bloed van Jezus Christus, God zo. En vanuit dat bloed van harte leer vergeven. Van harte leer hem alleen lief te hebben boven alles. En de naastal zelf. Dat is de enige oplossing. Alle andere oplossingen vinden hun grond in het vlees, in de mens. En dat is nou juist, daar kom je bedrogen mee uit. Waarom? Omdat de basis van die mens is een zondige aard. Daar kun je nooit van de baas. Je vriend kan je moordenaar worden. Je vijand. Als bepaalde hartstochten zich meester maken in de vorm van jagen naar positie, naar geld, naar macht, naar invloed. Dan zou je raar aan de tijd hoeveel vriendschappen er al kapot zijn gegaan. Daar blijft uit, de basis kun je bij een mens niet vinden, maar alleen bij het Lam van God. Bij het Lam waarvan de apostel zegt, kinderen blijf in hem. En daarom dat laatste punt ook, van die vernieuwing. Daarna, opdat we zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, dat hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat we tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Daar zul je toch tevreden mee moeten zijn. Het is niet anders. Ja? Maar nogmaals, vergeef me dat ik het herhaal. Voel je waar het om gaat? Die benadering is niet, ja, mijn aard moet wat verbeterd worden. Nee, Want je zult het ervaren wat een ellendig schepsel dat je bent, wat een dwaas schepsel dat je bent. Hoe je op zijn best nog alleen maar jezelf te doen. Maar nou, dat evangelie van die Christus, hij komt in onze harten wonen. Daar alleen is het hart. Vandaar dat ik er niet zo goed tegen kan als mensen. Als punt gaan noemen. Ja, tegenwoordig dit. Ik weet het allemaal wel. Maar dat is nog niet waar het om gaat. Dat is het echt niet. Waar het echt om gaat, is dit. Dat Jezus Christus, onze hoop, onze verwachting, onze zaligmaker is en blijft. De ware fontein van het leven. Daar heb ik een hekel aan de wet. Vreugde der wet. Hoe lief heb ik uw wet. Want je ziet die heilige wet, zie je, glanzen in onze Heren en zalig maken. Wil je er ook bij komen? Wat dan? Moet je dan die wet van hem afpakken en zeggen, geef mij ook eens een stukje, laat mij ook eens een stukje breien? Dat is goddeloos. Dat is verloochening van de weldoener. Nee, het moet anders. Het moet zo. Hoe mag ik er ook in? Hoe mag ik er ook bij? Bij die zaligmaker. Je zou zeggen, heel kinderlijk, ach lieve Jezus, laat me ook op uw knie zitten, op uw schoot. Dat is het leven. Dat is het leven. Laat me veel van u horen. Laat me u bewonderen, u lief hebben. Daarom is deze benaastiging het zoeken naar de bron. Geef mij dat levende water, Heere. Opdat ik niet te raden ga met vlees en bloed, dat het koninkrijk Gods niet beërven kan. Eenmaal is alle opstand en tegenstand en eigenzinnigheid en eigenwilligheid radicaal voorbij. En daarom vind ik het niet erg om oud te worden. Om oud te zijn valt niet mee, dat merk ik wel. Om me heen. En ik geloof ook niet dat je daar nou zo als je intenste en hoogste verlangen mee moet bezet zijn om maar oud te worden. Stok aan, want als je het aan het einde ziet, dan zeg je ook wel eens stakkerige toestanden. Wat is een mens? Wat is in hem te vrij? Maar dit. Wij zullen komen tot een volkomen gemeenschap. Met de Vader en zijn Zoon. Door de Heilige Geest. Wij zullen hier al in beginsel straks volkomen die vreugde der wet mogen zijn. Want ze is goed en heilig. Oh, we zijn er aan het eind gekomen van de zondagafdelingen over de wet. En ik wilde graag ten besluite een stukje dat ik vanmiddag even tegenkwam, wou ik u voorlezen. Het is een stukje van de Koolbrug. En ik hoop daarmee deze zondag af te sluiten. Ik, afgetopte mens die ik ben. Met hoeveel heb ik mij niet afgemat, waarvan de grond mij als heiligheid voorkwam. En het was toch enkel vlees. Hoeveel houdt mij niet bezig, waarvan ik denk dat het overeenkomstig God is. En het is toch niet anders dan zonde. Ik, ellendig mens, dat ik bij mijn God en Heer het mij tot alles zo onbekwaam gemaakt heb, dat ik in plaats van iets goed te doen, hem altijd in de weg sta. hem altijd tot last en moeite zijn moet, in plaats van tot lust en tot verheugen. Ach, niets maak ik voor hem recht, ik bederf alles. Het geringste niet, ook niet het onbeduidendste, is mij toe te vertrouwen. Ik onnutte dienstknecht van de beste meester. Altijd veroorzaak ik hem moeite door mijn weerspannigheid, arbeid met mijn verkeerdheden. Op duizendvoudige wijze ervaar ik zijn liefde. Hoe staat het met de mijne? Miljoenen malen ervaar ik zijn trouw. Hoe staat het met mijn geloof? Hoe trouw en rein houdt hij zich bij mij? Hoe ziet het er met mijn trouw uit? Met mijn kuisheid tegenover hem? Ik zie mij met zijn goedheid overgoten. Hoe ziet het er met mijn dankbaarheid uit? Ja, dat zwetsen toch zoveel. Ja, wat zwetsen toch zoveel over de dankbaarheid die zij als een weg elkaar voorhouden om ze naast het geloof te vervullen. Hoe jammerlijk. Want ze zijn toch zo ondankbaar dat zij zich niet aan de goedheid van God, aan de genade van Christus alleen durven overgeven en toebetrouwen, maar naast Christus op een soort besnijdenis willen steunen. O, hoe bodemloos is de diepte van mijn verlorenheid. Overal om mij heen duisternis, doodschaduwen, geen vonkje van leven in mij, geen van gehoorzaamheid, geen straal van licht, geen schemering van kennis van God en Christus. In een afgrond heb ik mij gestort, waarin de dood niet ophoudt mij met de zonde te prikkelen en met mij doet zoals het haar lust is. In een afgrond waarin de zonde niet ophoudt mij te tyranniseren. Ik moet eruit. Er moet bij mij volstrekt aanwezig zijn dat wat de wet wil. Het leven moet licht en lucht hebben en niet verstikking van de dood. Christus zal Heer zijn en niet de duivel. De genade zal heersen en niet de zonde. Wij zijn perfectionisten in Christus Jezus en zeggen in hem: ik dank God door Jezus Christus. Amen.